In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Op wie heb jij gestemd? Vanavond, vanaf 8 uur, tijdens Uitslagenavond, hoor je welke keuze de rest van Nederland heeft gemaakt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal, waarin we natuurlijk uitgebreid gaan praten over de achtbaanrit aan ontwikkelingen bij OpenAI. Het hele verhaal over het ontslag van Sam Altman, de ingreep van Microsoft en de onvoorziene terugkeer van Altman, die beschouwen we in de tweede helft van deze show. Zometeen praten we eerst over Black Friday, een fenomeen dat kan overwaaien uit de VS en vooral door webshops van groot formaat omarmd wordt. De laatste jaren in toenemende mate, zo lijkt het soms wel, hoe we daar nou mee om moeten gaan. Dat bespreken we straks dus. Maar eerst Ben van den Burg.
Verkiezingen.
En ja, de uitslag ervan, de implicaties voor digitalisering. Ja. Die beschouwen we volgende week natuurlijk, als we alles weten. Ja. Tenminste, zoveel mogelijk. Eerst even een interessant gegeven over AI en stemadvies. Want volgens een onderzoek van TNO en Kieskompas geven AI taalmodellen zoals Llama 2 van Meta, GPT 3.5, 4 en Turbo van OpenAI en Falcon vooral linkse antwoorden op vragen en stellingen.
Dat viel me wel op.
Ja.
En ik dacht, nou ja, viel me op, weet je, prima, dat is dan zo getraind en waarschijnlijk staan er meer teksten die links georiënteerd zijn waar ze op getraind zijn. Dat kan. Maar toen las ik in dat persbericht, dat vond ik interessant, het beïnvloedt ook mensen. Dacht ik, ja, hoezo dan? Want je weet het toch? Nee. Toen ging ik hele platte vragen stellen als van, moet Nederland kerncentrales bouwen?
Ja.
Weet je, en dan kan je natuurlijk links gaan antwoorden en je kan dat natuurlijk rechts gaan antwoorden. Dus als mensen gewoon meer willen weten over duurzaamheid of meer willen weten over migratie en ze gaan gewoon een beetje
naar ChatGPT.
En je gaat dan een beetje trainen van, joh, wat weet je, ik wil er meer over weten.
Ja.
Als dat links georiënteerd, word je dus beïnvloed. Dus die taalmodellen beïnvloeden dus het denken van een samenleving. En ik denk dat dat niet helemaal
nee, maar dat is toch wel fascinerend, hè? Dat we hebben een technologische uitvinding, namelijk stemkeuzehulp. Ja. Die is nu al een jaartje of 15 of zo. En dan komt er een nieuwe overkoepelende innovatie, namelijk AI. En chatbots met AI. En die gaan we dan om hulp vragen bij dat soort dingen. En dan overklast dat eigenlijk de hulp die er al was. Tegelijkertijd heb ik ook wel weer zoiets van, ja, die bestaande stemkeuzehulpen, die zijn toch vaak een beetje complex, wollig geformuleerd soms, vragen met een soort dubbele ontkenning.
Niks aan.
Nee, dat ook nog.
Die zijn ook stom.
Maar ik bedoel maar, van dan snap je ook dat mensen daar hulp bij willen, plus nog wat we dan af en toe horen, ook bijvoorbeeld over vanuit open verkiezingen, onze eigen stemkeuzehulp, dat de bestaande stemkeuzehulpen, die niet met AI aangedoven zijn, toch wel een beetje een bepaalde formulering hebben waar politieke ook, partijen belang
precies
hebben. Dus dan moet je het ook weer een beetje uit elkaar trekken met een AI-chat.
Maar het is het leuke met deze verkiezing. Ik denk dat het de eerste verkiezing in de geschiedenis van de mensheid is dat we zoveel verschillende varianten hebben. We kunnen taalmodellen gebruiken. We kunnen gewoon de programma's lezen. Dat kan ook nog.
Ja.
Maar het is alle kieshulpen. Dus ik merk ook aan mezelf veel gevarieerde oriëntering me dat ik gewoon een stem, een beetje een kieshulp invul en klaar. En ik praat met vier mensen.
Ja.
Maar nu de debatten, het is heel divers. En er staat ook veel op het spel. Dus dat is ook belangrijk.
Nee, zeker, dat ook. In ieder geval genoeg dingen om volgende week over te praten, zeg ik alvast. Met onder meer Floris Hoogbeen van Over Verkiezingen en Kees Verhoeven natuurlijk. Ja. Gaan we alles analyseren. Maar ja, Ben, hoe heb jij nou eigenlijk bepaald waar je op gaat stemmen? Is daar wel wat AI aan te pas gekomen?
Nee, want ik doe als ik meer wil weten over duurzaamheid bijvoorbeeld, dan ga ik leren met ChatGPT. Maar voornamelijk is het.
Maar niet over verkiezingsprogramma's per se.
Nee, niet. Nou, ik heb wel verkiezingsprogramma's als input erin gepropt.
Oh, kijk.
Dat heb ik ook gedaan.
Ja.
Maar goed, en ook gewoon lezen van de programma's en heel divers. Maar ik vind die vooringenomenheid waar we het veel over hebben, dat komt nu even heel duidelijk naar boven en naar buiten. En dan zeggen ze, het moet transparant worden. hoe ga je dat doen? Dus ja, dit is een interessant onderzoek. En we moeten er denk ik wel iets mee in de toekomst.
Ja, nou, als het goed is, hebben we bij de volgende verkiezingen, wanneer ze ook zijn, misschien wel een Nederlandse tegenhanger, hè, GPT.
Ja, nou, goed, laten
we
maken,
kijken
ja.
of dat dan een nog beter stemadvies gaat.
Ja, neutraler en objectiever. En dat is natuurlijk lastig, ja. Want we zien het meest waarschijnlijke woord.
Ja.
Maar ja, weet je, wat is het meest waarschijnlijke woord is voor jou anders dan voor mij?
En voor één is dat links en ander is rechts. En sommige mensen willen liever dat het links is.
En wat is het meest waarschijnlijk? Dus nu is links dus het meest waarschijnlijk. Ja. Dat is ook apart.
Nou, sommige mensen zullen daar blij mee zijn, misschien.
Precies.
Digitaal.
We parkeren AI even om het te hebben over een ander fenomeen dat zich in deze tijd opdringt. Onder meer juist ook in het digitale domein. Want 24 november is het officieel Black Friday. Waarbij zo'n beetje alle winkeliers uitpakken met spectaculaire aanbiedingen. Maar zijn die aanbiedingen nou echt zo goed? En op welke manieren willen vooral de grote webwinkels ons beïnvloeden om te blijven kopen? Kopen, kopen, kopen. Dat vragen we aan Chantal Schinkels, e-commerce expert en auteur van het boek Het Koopinfuus. Welkom Chantal.
Ja, dank je.
Goed dat je er bent. Is Black Friday nou echt de beste tijd van het jaar om de beste deal te scoren?
Ja, dat ligt er een beetje aan, maar nee.
Oh,
het schijnt zelfs, net gelezen in de krant, dat vorige week de beste deals online werden gezet.
Oh, dus we zijn net te laat.
Hoe komt dat? Zijn te laat. Omdat er is een soort wedloop bezig tussen winkels, dus online winkels, om je zo snel mogelijk te laten kopen. Want als je namelijk al je geld hebt uitgegeven,
dan kun je het niet nog een keer uitgeven.
Precies.
Dus dat is waarom Black Friday tegenwoordig een maand is en niet meer een dag
exact,
van
week. Ja, exact.
Oké, okay. Is het nou een probleem, Black Friday? En zo ja, waarom?
Ik vind het eigenlijk. Ik begrijp niet zo goed waarom we Black Friday zo massaal hebben omarmd als bedrijf zijn. Omdat we zitten al heel erg in een koopperiode. We hebben natuurlijk Sinterklaas in Nederland.
Kerst.
Kerst. En officieel is het natuurlijk een Amerikaanse feestdag na Thanksgiving. Waarbij we alvast cadeautjes gaan kopen voor de kerst. Maar wij hebben daar nog een feestdag tussen zitten.
Mm-hmm.
En ik verbaas me heel erg over dat bedrijven deze periode alsnog gaan gebruiken om heel veel kortingen te geven. Terwijl het eigenlijk al een koopperiode is.
Ja.
Omdat we al in een koopmode zitten richting Sinterklaas.
Maar zeggen we daarbij ook, vroeger waren die kortingen er niet. Bijvoorbeeld 20 jaar geleden, toen we al wel Sinterklaas en kerst hadden. En nu we Black Friday ook gewend zijn te hebben, zijn die kortingen er wel. Dus
ja,
de of denken we soms dat die kortingen er zijn? Dat is natuurlijk ook niet
precies,
altijd het geval.
Precies, dat is een truc, die kortingen. Dat is toch een truc?
Nou, dat is wel heel
of is het echt?
Nou, ik heb daar wel een heel leuk verhaal. Ik denk dat je hem wel leuk gaat vinden.
Nou, zeg het.
Gisteren was mijn partner die zei van Chantal, kom gauw kijken. Dit is echt te bizar voor woorden. Hij was op zoek naar banden voor zijn auto.
Yeah.
En naar een hele goede deal. En dat had hij dinsdag gevonden. En heeft hij 4 stuks gekocht.
Yeah.
Hij was er helemaal blij mee. Maar gisteren kreeg hij een mailtje met nu de Black Friday deals. Super deal-achtig iets.
Yeah.
Waardoor hij meteen in zijn hoofd klikte van, oh, nu heb ik dus een slechte deal gehad. Ik wil het terugsturen, ik wil het annuleren, want ik wil de Black Friday deal.
Want ik heb te veel betaald.
Ja, dat is meteen een perceptie.
Ja.
Dus toen ging hij de prijs vergelijken, toen bleken die banden een euro duurder.
Ja, ja, dus het is puur
het is een truc.
Het label Black Friday. Maar goed, dat is nu niet altijd zo, hè. En je kan ook zeggen, ik hoor dat in mijn omgeving het hele jaar door tegenwoordig, van ja, ik wil wel die nieuwe spelcomputer, maar ik wacht even tot de Black Friday deals. Want dan is hij in ieder geval een paar tientjes goedkoper.
Ja.
Dus voor sommige mensen is het misschien, zou je kunnen zeggen, zelfs een positief effect, dat ze nog even wat langer nadenken voordat ze iets kopen.
Ja, alleen je merkt wel de consument heel erg nerveus worden om dat FOMO-gevoel, omdat je bang bent om de boot te missen.
Mm-hmm.
Dus daarom gaan ze al veel sneller hun geld uitgeven, omdat die deals al veel sneller beschikbaar zijn.
Ja.
Dus we hoeven niet te wachten op Black Friday, want het kan zomaar zijn, er zijn nu ook dagdeals, waarbij je nog meer dat gevoel hebt dat je aanbiedingen gaat missen.
Ja.
En dan ben je morgen dus te laat. En dan krijg je zo'n timertje, dan worden nerveus. We krijgen echt gewoon lichamelijke klachten, ons hart gaat sneller kloppen.
Al die triggers.
En hoe belangrijk is het voor de retailer, zo'n Black Friday? Of is het van, komen er dan echt meer, dus hebben ze meer omzet, meer marge? Hoe belangrijk is het voor ze?
Het is maar net aan welke retailer je het vraagt. Voor de grote retailers is het natuurlijk enorm belangrijk. Nieuwe cijfers laten ook zien dat er nu al 9 miljoen aankopen zijn gedaan via Ideal. Dat zijn 1,5 miljoen meer aankopen dan dat normaal wordt gedaan op dezelfde dagen. Dus het is natuurlijk gigantisch. Maar we moeten ook beseffen dat er ook kleine retailers zijn die door dit soort gekkigheid hun hele marge weggeven.
Nou ja, precies, dat dacht ik ook aan.
Ja. En dan is natuurlijk het verschil tussen grote en kleine winkels en ook webwinkels en fysieke winkels. Is het nou echt alleen maar gunstig voor de grote spelers en hebben de kleine er allemaal last van? Of ligt het iets genuanceerder dan dat?
Het ligt natuurlijk, er is altijd nuance. Maar als je heel zwart-wit kijkt, op het moment dat je een niche-product verkoopt, dan heb je vaak geluk, omdat je hoeft dan niet mee te doen. Je ziet ook echt een tegengeluid van retailers, van groothandels, van ondernemers die zeggen, ja, wij doen er hier gewoon niet aan mee. Een heel mooi voorbeeld is Dylan Camille. Ze krijgen ze toch even een veertje. Ja. Want zij hebben besloten om op vrijdag gewoon dicht te gaan.
Ja, maar is dat dan vanuit een bepaalde waarde uitstralen? Zo van, ja, het is kapitalistisch en dat gaan we niet doen. En misschien ook wel, we bieden altijd een goede prijs. Dat is ook een door het jaar heen marketingpropositie. Ik vind het toch een interessante keuze. Het is niet of Dylan Camille een kleine speler is. Het is ook gewoon een keten in heel Nederland.
Ja, dit past natuurlijk perfect bij hun branding.
Duurzaamheid.
Ja, duurzaamheid. Ze gaan ook bomen planten. Dus daar zitten dan ook nog extra activiteiten.
Dus het is marketing op marketing die zij afkeuren.
Precies.
Ja, ja. Dat is toch eigenlijk ook bijna hypocriet, zou je kunnen zeggen.
Dat zou je kunnen zeggen, maar het voelt, dat is heel gek. Ja. Maar dan denk je van, ja, het is wel nodig dat we een tegengeluid gaan horen. Ja. En dat we gaan nadenken van, oké, moeten we eigenlijk dit wel willen? Omdat er wordt zoveel gekocht. En waar ik me heel erg bezorgd om maak, en dat de mensen die mij wat langer kennen, die weten dat, is het financiële gedeelte. Want ik heb het nu over idealbetalingen. Nou, die worden dan direct van je rekening afgehaald. Maar er zijn natuurlijk zat mensen. Het is allemaal duurder geworden. We hebben het allemaal moeilijker.
Mensen kunnen dat geld eigenlijk afbetaling niet uitgeven, bedoel
je? Mensen die kopen nu ook natuurlijk op afbetaling. Ja. En dan kiezen ze voor een afbetalings... En daar zit ook gewoon een heel businessmodel achter, waarbij ze het niet boeiend vinden omdat jij op tijd betaalt. Want zij hebben namelijk ook interne incassobureaus waar omzet door binnenkomt.
Ja. Maar dus daar maak je wel druk om. Ja, maar dan vind je dus bij die retailers dat ze een ethisch kompas missen. Want anders zouden ze zeggen van ja,
de grote retailers.
Ja. Ja. Ik denk aan dark patterns te inbrengen. Ik bedoel, weet je, mensen gek maken, verslaafd maken, meenemen in die sale. Dan doen ze dat. Maar ze kunnen het eigenlijk niet betalen.
Ja, nee, maar los van de technologie erachter. Gewoon alleen het feit dat ze het doen. Ik bedoel, we zijn juist ook in 2023 met elkaar begaan. En ethics en er voor elkaar zijn, weet je wel. Ja. Maar eigenlijk slaan ze dat dus allemaal in de wind. Want al die dingen die jij net noemt, dat is helemaal niet goed voor mensen.
Nee, en je merkt nu ook dat ze bijvoorbeeld ergens een wetgeving komen waarbij we ervoor moeten zorgen dat we, en dat komt eigenlijk door Black Friday, is dat we de adviesprijzen al 30 dagen moeten hebben voordat je dat gaat afprijzen.
Ja.
Dus dat is een wetgeving wat dit jaar nog belangrijker is geworden. Mm-hmm. En wat zie je? Door de komst van dynamische prijsstelling, maar ook door de groei van marketplaces waar meerdere prijsstellingen worden getoond. Ja, daar zie je dan de zaken als korting op de meest getoonde prijs. Of dit is de prijs.
Dan formuleren
meestal
ze het anders en dan komen ze ermee weg om het toch zo te adverteren.
Ja, want dan voldoen ze aan de wet, maar de consument wordt er niet wijzer van.
Ja, precies. Dat gaat dus vooral om de perceptie. Hè. Laten we even dark patterns, de naam viel net al. In hoeverre wordt dat nou echt door alles en iedereen ingezet? Want we horen natuurlijk wel eens verhalen dat vooral grote partijen zoals Amazon al sinds jaren dag met algoritmes bezig zijn, andere trucjes om bijvoorbeeld prijzen te laten fluctueren. In hoeverre is het echt algoritmes die de dienst uitmaken als het gaat om wanneer wij denken goede prijzen te zien?
Als je kijkt naar de grote bedrijven, die maken dus gebruik van die dynamische prijsstelling. En dat is compleet algoritmes.
Ja, dat kan letterlijk van minuut tot minuut verschillen.
Nou, een seconde.
Ik
kan een andere prijs zien dan dat jij
maar
ziet.
Zijn er bepaalde platforms waarvan je zegt, nou, die doen het all the time. En anderen zeggen, nou, die doen het gewoon niet. Bepaalde webwinkels bijvoorbeeld.
Het moeilijke van dark patterns is dat soms worden er dark patterns gebruikt die dus een dark pattern zijn, maar waar mensen gewoon niet van bewust van zijn. Dus bijvoorbeeld een dark pattern is dat
vandaag bezorgd, morgen in huis. Vind ik niet per se een dark pattern, maar ik ben misschien wel sneller geneigd om te klikken.
Ja, dat is waar. Maar een andere dark pattern is dat je vrienden gaat overtuigen van, oh ja, dit is een mooi shirt.
Ja.
Hier heb je een kortingscode. Dan kan jij ook zo'n mooie shirt kopen.
Ja,
en dan krijg ik ook een kortingscode.
Ja, dat klassificeren we eigenlijk ook als dark pattern. Ondanks
precies
dat jij denkt, ik geef jou 10% korting. Dus mooi, hè?
Ja, volgens de Europese Commissie is dat een voorbeeld van een dark pattern, waarbij we dat niet echt.
Nee, dat beschouwen we niet zo.
Nee.
Want kijk, bij een dark pattern heb je heel veel waarde voor voor de aandeelhouders van dat bedrijf. Voor de consument iets minder. Maar je hebt natuurlijk ook overtuigende patterns, mensen meenemen, waardoor je ook waarde hebt voor de consument.
Ja.
Hoe wordt dat gebruikt? Dan kun je daar voorbeelden van geven.
Nou, dit is dan een voorbeeld van, oké, dus dan waarde voor de consument, want je krijgt korting. Maar ondertussen wordt er wel data van je verzameld. Een ander voorbeeld is dat je, als je jarig bent, dat is misschien leuk.
Ja. Ja, die
is heel leuk.
Mijn vrouw heeft ook elke keer met de Efteling, want dan heeft ze weer korting aangeboden gekregen.
Precies, als je jarig bent, word je overspoeld door verjaardagsmailtjes. Maar je kunt ook bijvoorbeeld gratis producten halen. Je kunt gratis pizza eten, je kunt gratis tompoes halen. Ja. Van alles, als je jarig bent, dan word je helemaal in de watten gelegd.
Maar noemen we dat nou een dark pattern? Nee. Want again, dat kun je juist ook als een cadeautje ervaren.
Ja, maar ondertussen is er wel echt een dataverzameling bezig. Het is geen officiële dark pattern, maar het kan daarna wel voor gebruikt worden.
Ja, maar wat zegt de wet en regelgeving nou daarvan? Want we hebben ook de AVG inmiddels al ruim 5 jaar. Ja. Heeft die dit soort dingen nog niet aan banden weten te leggen op het moment dat mensen gewoon hebben gezegd, nou, hier is mijn mailadres, stuur mij die nieuwsbrief een week voor mijn verjaardag maar?
Nee, omdat heel veel bedrijven zijn echt op zoek naar dat grijze gebied. Mm-hmm. Laatst kwam ik weer een cookiebanner tegen waar er iets van 150 marketingcookies werden opgeslagen. Oké, dan heb je een cookiebanner en dan kun je dan accepteren. En je kunt natuurlijk ook nog je voorkeuren doorgeven, maar dan moet je echt een waslijst aan cookies door. Mm-hmm. Van die schuifjes die je aan en uit kan zetten. Dus dan voldoe je wel aan de wetgeving, maar de intentie achter die wetgeving, dus dat je consumenten het makkelijk of in ieder geval het beschermt om hun data te behouden, mm-hmm, dat ontbreekt dan in dit geval. Het is nog echt met de intentie van, ik wil eigenlijk alle data verzamelen die ik altijd al heb verzameld.
Ja, precies.
Maar heeft de AVG, ik word op vraag, heeft de AVG de Black Friday veranderd? Want voor de AVG was massaal verzamelen en nu per default mogen het alleen maar functionele cookies zijn. Sommigen houden zich daar niet aan. Ik weet het, doen ze ook marketing cookies.
Ik kijk jullie ook echt zo aan van.
Ja, precies, hallo. Maar, nee, maar als ik bedoel, ik check dat altijd, 8 van de 10 denk ik van, die doen alleen maar de functionele cookies. Of 7 van de 10, ik heb dat niet onderzocht. Maar de vraag is, heeft de AVG nu daadwerkelijk het veranderd, het online kopen?
Het heeft het wel een beetje geremd, omdat bedrijven die raakten echt in paniek. Van oké, hoe is deze wetgeving? De wetgeving zelf is natuurlijk best wel vaag, dus voor heel veel interpretaties vatbaar.
Ja.
En dat heeft er wel echt voor gezorgd dat we een beetje, zoals ik al zei, het grijze gebied zijn gaan opzoeken. Van ja, wat mag er wel, wat mag er niet.
Ja.
En soms is de wetgeving. Laatst had ik een lezing bij mededingingsadvocaten hier op de Zuidas. En zij gaven ook aan van ja, we zijn eigenlijk alleen een beetje in gesprek met de grote bedrijven.
Ja.
En bedrijven die. De MKB,
ja, dat toe, ja.
Ja. Die worden niet
die
echt in de gaten.
Daar nee, echt dus mee te maken. En
Want bijvoorbeeld met die first party cookie, dus als je een groot platform bent, een bol.com, ja, dat is makkelijk. Weet je, daar kan je hele Black Friday mensen helemaal zo nutchen dat ze zeg maar goed gaan.
Maar nu ben jij meer de categorie webwinkel en visspullen.
Precies, je verkoopt visspullen, wat dan? Dus die hebben echt een nadeel toch?
Gewoon echt een kennisnadeel.
Ja. En een lasten, want je moet nog meer juridisch advies inwinnen. Wat precies, mag wel, wat mag niet. Dat
precies, en sommige platformen en software gebruiken natuurlijk heel erg duur. Ja. Dat ook nog. Maar het is vooral gebrek aan kennis.
Ja.
Veel startende ondernemers die hebben geen idee dat wettelijk gezien niet mag. Of hoe dat wettelijk gezien gaat.
Ja.
En dat is natuurlijk wel op het moment dat jij start, moet je dat allemaal weten. En dat is echt wel heel veel. Grote bedrijven hebben daar natuurlijk afdelingen.
Hele juridische afdelingen. Ja. Waar we het ook wel eens over hebben, juist als het gaat om met een regelgeving. Niet alleen in het kader van privacy, maar ook met de DSA en de DMA, de Europese wetgeving. Is dat er worden dingen bedacht. En dat is dan op papier juridisch allemaal mooi. Het is een oplossing. In de praktijk kunnen de grote bedrijven eromheen laveren. En heeft de consument eigenlijk nog steeds met dezelfde situatie als voorheen te maken.
Ja, en dat is dus echt wel een voorbeeld wat ik net dus aangaf over de meestal prijzen en kort. Op de
ze vinden weg eromheen en eigenlijk zie je nog steeds hetzelfde, maar dan iets anders verwoord.
Ja, en ik vind het eigenlijk zelfs nog moeilijker geworden. Want je krijgt 25% korting, maar is dat dan? Je kan het nergens meer mee vergelijken.
Ja.
Want ja, met welke? Wat is de adviesprijs dan?
Wat is de prijs dan vorige week of een half jaar geleden?
Exact. Ja. En dat zie je dus niet meer.
Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk wel tools. Hè? Bijvoorbeeld Tweakers heeft PriceWatch. Ja. Dus voor alle tech-artikelen kun je kijken wat kostte dit x-tijd geleden.
Ja, dat is wel een mooi bruggetje. Van de week was ik dus op zoek naar een nieuwe koptelefoon. Mm. Ik dacht van, hè, want ik ook, mijn brein, iedereen die
zelfs als je bewust bent, ben je er
bewust bent, dan ben je er zelfs nog gevoelig voor. Ja. Ik dacht van, ja, dat koptelefoon moet ik deze week kopen, want dan heb ik de beste prijs. En ik kijk van, Tweakers gekeken. En toen bleek dus dat 2 weken geleden was die €50 goedkoper.
Ja, dan ben je dus toch een beetje in de luren.
Ja, en het voelt op mijn kortingen voelt een beetje alsof je iets overwint of dat je bespaart.
Ja.
Maar feitelijk bespaar je natuurlijk helemaal niks. Want je koopt wel gewoon je spullen, ook al is het misschien een lagere prijs.
Nu is dat de hele Black Friday is heel erg de webshop die verzint acties goedkoper. Of ze doen het pattern nog beter. En dan kopen mensen meer. Hebben we de platformmakers, ik noem een Shopify of een Magento, hebben die ook speciale plugins of speciale tools speciaal voor Black Friday?
Niet per se voor Black Friday, maar dat zijn gewoon ook...
De standaard tools die ze hebben, mensen daarvoor, voor... maar niet iets speciaals hebben ze nog.
Maar voor Black Friday zetten ze al het vinkjes aan.
Ja, precies.
Ze hebben wel mooie logootjes natuurlijk, dat je Black Friday superdeal kan tonen. Je hebt natuurlijk dat algoritmische andere mensen kochten ook, of dit is speciaal voor jou omdat je product X hebt gekocht.
Precies.
En daarin zit heel veel omzet. Op het moment dat je daar je data niet meer mag voor gebruiken, dus je persoonlijke data voor die persoonlijke aanbevelingen.
Ja.
Als je dat als bedrijf niet meer mag gebruiken, dan kan het zomaar zijn dat dat gedeelte 80% minder omzet oplevert.
Ja, dus zeg maar, Shopify heeft dan een speciale zeg maar, dingen die ze doen voor Black Friday.
Ja. Ja.
En tools, ja. En heeft dan bijvoorbeeld ook Azure of AWS waar het op draait? In de cloud hebben die dan ook speciale? Want ja, er komt heel veel verkeer. Oh, ja, dan moeten we ook speciale acties
hebben. Dat is wel leuk dat je dat zegt. Inderdaad, de hostingpartijen die zijn al maanden. Want deze periode voor e-commerce begint al in september. En die bieden wel speciale...
Of juist duurder, hè, want er komt meer.
Ze bieden in ieder geval de garantie aan dat je webshop omhoog blijft.
Precies.
Ja, dat is natuurlijk alle belangrijkste.
Black Friday. Goed. Ja. Laten we het toch nog even omdraaien de laatste paar minuten, Chantal. Want we kunnen natuurlijk ook zeggen... Een kortingsfeestje moet ook fijn zijn. Want niet alleen het gevoel, maar ook daadwerkelijk dingen voor minder geld kunnen kopen. Hoe zouden we dit nou op een welverantwoorde ethische manier kunnen doen? Juist in de e-commerce. Of zijn er sites die dat doen? Die zeggen, nou, die zijn wel goed bezig.
Nou, ik vind het best wel lastig om aan te geven. Er zijn natuurlijk sites die dat doen. Ja. 100%.
Gewoon die daadwerkelijk fair zeggen. Ja. Nu korting en het is het rest van de tijd niet zo.
Klopt. Ja, of helemaal niet aan meedoen. Of gewoon in ieder geval waarde leveren voor wat ze...
Ja. Maar moeten we er helemaal van af? Zeg je, nou, het kan wel, maar doe het dan op zo'n manier.
Ik denk niet dat we er vanaf kunnen.
Nee.
Want het is gewoon een menselijk iets.
Ja.
Dit is echt gewoon op breinniveau en we weten dat het werkt. Heel concreet op je vraag te beantwoorden. Het is gewoon heel erg lastig om bedrijven nu te pinpointen van... oké, die zijn goed bezig.
Ja, ja.
Want het is namelijk de voorkant. Het is heel erg moeilijk om te zien wat er nou op de achtergrond... want er zijn ook bedrijven die heel erg transparant zijn... over de hoeveelheid data die ze verzamelen bijvoorbeeld.
Ja.
En dan denk ik, oh, dat is echt een voorbeeld. Maar dan blijkt het dat ze al die data ook weer verkopen... voor miljarden euro's aan derde partijen.
Ja, maar er zijn partijen zoals Amazon die daar hun imperium op gebouwd hebben. Die zouden ook niet zonder kunnen dan.
Nee.
Ja.
Nee. En consumenten vinden dit... Want uiteindelijk, als ik met consumenten in gesprek ben... uiteindelijk draait het allemaal om gemak.
Ja.
Daarvoor werkt dit.
Ik wil het hebben, ik wil er niet ervoor voor betalen en ik wil het nu.
Ja,
ja.
Vooral dat.
Maar zou Amazon... Als het niet meer mag, zo en dat DMA houdt het tegen. Als het niet meer mag, hè, mensen zo tracken, mensen zo profilen. Wat kost dat dan voor Amazon? Dus hoeveel slechter zijn ze dan af?
Nee, je kunt het een beetje, beetje zien als wat Meta heeft gedaan een paar weken geleden over dat abonnementsmodel.
Accepteer alle dat we al je privacy dat weten kan uit het of niets, dat je betaalt.
Sommige mensen die waren helemaal verbaasd. Van, ja, moet ik mee? Ik wil gewoon mijn feed scrollen. Ja. Weg met die melding. Daar zag je dat het abonnementsmodel $12,99 was. Als je met je mobiele telefoon het afsloot. En dan kan je al een beetje bedenken van... oké, wat is de waarde dan van mijn data?
Ja.
Op het moment dat ik dat niet meer wil.
Tot slot, hè? Ik bedoel, het is nog steeds een beetje Black Friday. Ik wil me voor volgend jaar... wapenen. Wat moet ik nou volgens jou doen om te zorgen dat ik me niet laat beïnvloeden, los van dit gesprek te hebben gehoord?
Dat is wel leuk. Deze week echt gebruik om want je krijgt natuurlijk, hoeveel nieuwsbrieven heb je gekregen deze week?
Veel.
Ik heb onderbroeken gekocht. Ja. Ik ga in december wel weer kijken.
Nou ja, dat kun je dus gebruiken om uit te schrijven.
Ja. Op zoek gelijk doen. Kan ik hem niet meer krijgen.
Of een ander mailadres voor gebruiken voor dat gedoe.
Heel rigoureus.
Ja, dat is
spammail is heel goed.
Ja,
nee, maar dus uitschrijven en heel erg het een beetje rationeel maken. Dus een lijstje maken van oké, dit zijn de producten en de maanden van tevoren even bijhouden om te kijken of het echt nou een goede deal is.
En bijvoorbeeld notificaties om te zien of ik het in april misschien ook voor een goede prijs kan krijgen.
Precies, en zeker bepaalde spullen die komen echt over een tijdje weer in de aanbieding. Het is niet zo dat het alleen maar deze week of alleen maar vrijdag is. Nee, de deals zie je ook wel op
mei, juni komt het vakantiegeld vrij voor mensen en dan wordt het ook weer aangeboden. Maar
exact.
Goed, gaan we dat in de gaten houden. Dankjewel, Chantal Schinkels, e-commerce expert en auteur van het boek Het Koopinfuus. Straks in BNR Digitaal gaan we natuurlijk praten over OpenAI en de hele situatie rond topman Sam Altman in het bijzonder. Want ja, we kunnen zoveel grappen bedenken over ChatGPT en scripts laten genereren voor een Hollywoodfilm. Maar hoe het daar in Silicon Valley de afgelopen dagen eraan toe ging, dat zou geen chatbot voor je kunnen oplepelen. Straks alles wat je moet horen.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. We zijn op afstand getuigen van de techsoap van het jaar nu nog. Want OpenAI-topman Sam Altman werd ontslagen, prompt door Microsoft binnengehaald en is toch weer aangesteld als CEO van OpenAI, met nieuwe bestuursleden erbij. Alle reden om te proberen om deze doldwaze achtbaan aan ontwikkelingen in context te zetten met twee experts. Remy Gieling, oprichter van kennisplatform AI.nl, welkom.
Leuk om er te zijn.
En Taco Potsen, CEO van techbedrijf Open Social. Geen relatie met OpenAI overigens, hè?
Nog niet.
Nog niet, oké. Okay. Ja, wordt nog juicy. Heren, welkom. Remy, we houden van openen met een billion dollar question in dit programma. Dus welke impact heeft deze soap op de wereld van tech met AI in bijzonder?
Nou, het had best wel verkeerd kunnen aflopen, denk ik. Tenminste voor OpenAI.
Dus het gaat nu wel goed aflopen, nu die terugkeert?
Ik denk dat dit een, een soort hoor. Disney, ik denk dat het een soort Pixar scenario is. Het moet eerst heel slecht gaan en dan komt het uiteindelijk toch allemaal weer goed.
Ja.
Maar was het zo geweest dat ze inderdaad Sam Altman niet hadden teruggebracht en hij bleef bij Microsoft, en ik denk dat meer dan 80% van de medewerkers
zeker met hem mee waren. 80,
ja, dat was wel de indicatie van die brief die ze hadden gestuurd.
Dan was OpenAI in een soort van kumbaya overlegclubje beland.
Ja.
En had binnen een half jaar zijn complete relevantie in de techwereld teniet zien gaan.
Ja, nou, dat is één ding. Er is een hoop af te pellen. Gaan we zo doen, Taco? Wat valt jou het meest op aan de ontwikkelingen van de afgelopen dagen?
Ik denk dat we toch terug moeten gaan een stapje en begrijpen waarom is het nou zo belangrijk. En ook voor luisteraars die misschien niet de hele soap hebben meegekregen, of die misschien alle jargontermen die we straks ongetwijfeld gaan gebruiken. Ze zijn dus bezig om een superintelligentie te bouwen. Dat zeggen ze. Nou ja, we zien hoe hard ChatGPT en alle ontwikkelingen gaan. Dus misschien gaat ze dat wel lukken. En dat kan maar één keer in ons leven. En als het lukt, dan kunnen we of een soort van gouden tijd ingaan waarin al onze problemen worden opgelost, of het is het einde van de mensheid.
Ja, dus dat is voer voor discussie binnen een bedrijf als OpenAI. Dat is duidelijk.
Dat is nogal wat, hè?
Dit wordt al veel te groot neergezet, maar ga door.
Dit is nogal wat waar we het over hebben. Dus in die context, daar is het hele probleem eigenlijk natuurlijk ontstaan. Dus zijn we bezig om de mensen te redden, of zijn we bezig om de mensen te vernietigen?
En
dat zijn twee enorme krachten die geleden tot de splijting van het bedrijf, waarin de commerciële, sinds vanochtend hebben we gehoord, eigenlijk dat hebben gewonnen.
Ja.
Maar ik hoop dat we toch tijd hebben om straks ook eens na te gaan van wat wilden die anderen nou en waardoor is het conflict ontstaan?
Ja, maar dat kunnen we best doen. Ja, in die zin dat, kijk, Altman koos ervoor om OpenAI steeds meer in een for-profit richting te bewegen. Terwijl eigenlijk OpenAI ooit is opgezet als een non-profit onderzoeksinstituut.
Ja.
2015, correct me if I'm wrong, Remy.
Ja, rond die tijd.
Maar eigenlijk door een soort ingewikkelde constructie, waar zelfs de tech-analyst in de VS hun hoofd over breken, hebben ze een for-profit tak die het eigenlijk voor het zeggen heeft.
Officieel capped profit.
Capped profit, ja, ook nog. Maximale winst die ze mogen maken.
Is gemaximaliseerd.
Ja.
Het schijnt wel op 100 triljard of zo te zitten. Dus
100 keer de inleg.
Ja, oké. Okay. Nou, maar goed, Taco, jij gaat over de business bij Open Social als CEO. Dat is dan toch eigenlijk al een rare constructie. En zeker in de context van dat zij de afgelopen 12 maanden het heetste techbedrijf van de wereld.
Ja, dat is een rare constructie. Dus als je terug gaat in de tijd, is het inderdaad opgericht als een onderzoeksbureau met als doel, en dat is de nuance, om techniek te ontwikkelen die de mensheid dient. Dus niet die OpenAI zelf dient.
Dat is een mission statement.
Precies, dus ze wilden dat heel erg open en transparant gaan doen, omdat ze het gevaar zagen dat het eigenlijk te veel macht bij één partij zouden neerleggen, en zelfs misschien bij één techpartij zouden neerleggen, als ze dit zouden lukken om die superintelligentie te ontwikkelen.
Mm.
Dus vooraf zeiden ze al, dat moet breder gedeeld worden om de mensheid te dienen.
Ik heb hier voor mij inderdaad een mooi document liggen wat ik heb meegesneakt uit het kantoor van OpenAI een paar weken geleden.
Ja, je was er natuurlijk.
En toen, daar staat inderdaad ook op, als eerste zin: OpenAI's mission is to ensure that artificial general intelligence, oftewel AGI, by which we mean highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable work, benefits all of humanity.
Ja, oké. Okay. Maar Ben, jij zit heel erg jouw inzicht.
Ja, dan gaat het natuurlijk, het gaat dan fout. Het is een heel mooi mission statement. Ja, en de board die ging daarover, die gelooft daarin. Maar je hebt dat commerciële bedrijf. Dan is daar in de governance dus misgegaan. Toen dus dat commerciële bedrijf kwam, toen ging Altman en Brockman te veel hun eigen weg. En daardoor kwam dat conflict. Dat is de kern van het conflict. Maar het komt eigenlijk doordat die governance niet klopte toen ze dat commerciële bedrijf begonnen.
Ja, dat kun je denk ik over in de toekomst pas zeggen. Want we zeggen nu, nou, het probleem is opgelost en de toekomst is rooskleurig. We weten het niet. Hè. Als het helemaal verkeerd gaat, deze ontwikkeling, dan achteraf hadden we kunnen zeggen, nee.
Maar dan heb je het over het bereiken van AGI en de gevaren van de technologie.
Ze hebben dus een fail-safe ingebouwd. En ze hebben zelf letterlijk gezegd, it's a feature, not a bug. Dus ze hebben zelf een fail-safe ingebouwd in die constructie. Ja. Die heeft gezegd, mochten wij nu met ons bedrijf de verkeerde kant op gaan, of wij zien dat het bedrijf de verkeerde kant op gaat, dan kunnen we de stekker eruit trekken. Uit de hele onderneming.
Kijk, die constructie klopt dus niet, want...
Dat weet ik niet. Misschien is het wel supergoed, want we weten nog precies wat er gebeurd is.
Hebben dus de commerciële gewonnen. Dus nu is het gewoon een commercieel bedrijf. Als je ook kijkt naar de nieuwe board.
Salesforce,
een commercieel bedrijf. En de veilige mensen die zeggen van het moet veilig worden, want de wereld gaat eraan, die hebben dus verloren. Nou, dan krijg je traditioneel, zoals in het bedrijfsleven, mensen willen willen economische groei. En je hebt regelgevers en instituten die zeggen van pas op, we gaan...
Die zijn er dus niet.
Jawel, want je hebt de AI Act, je hebt allemaal regelgevers en instituten die het doen. Zij wilden dat in één bedrijf doen, in één instituut. En dat gaat niet samen. Dat bewijst deze case ook.
Nou ja, en ik vind het heel mooi hoe Taco het hier brengt, maar dit is natuurlijk wel veel te plat hoe het wordt geslagen hier. Als Sam Altman een soort van megalomane, geldbeluste wolf is, terwijl die arme man niet eens een procentje aandelen heeft, alleen een beetje indirect.
Nee, maar goed, dit is dus wel de vraag, hè. Gaat dit om de rol van Altman en hoe die gespeeld heeft, of gaat het om de cultuur binnen OpenAI?
Nou, de cultuur heeft laten zien, dat vind ik zo mooi hieraan, dat ze allemaal... Enerzijds, als je daar OpenAI binnenkomt, het krioelt er van de mensen. Ze hebben er best veel mensen aangenomen het afgelopen jaar.
700.
Ja, en je mag daar ook niet werken als je niet gelooft in die missie dat zij als eerste in staat zullen zijn om artificial
intelligence te werken. Ja, van dat mooie Amerikaanse aviertje wat jij hierbij hebt.
Met inderdaad, en daarom staat het dat ook gelijk erbij, hè, benefits all of humanity. Ja. Er staat niks over dat die economische waarde
Dat is hartstikke mooi. Maar wat betekent dat voor wat we nu allemaal ervaren?
Nou, dat... Het is niet zozeer Sam Altman was die die vlucht naar voren wil maken, maar dat al die medewerkers die daar werken geloven dat ze dat op een veilige manier kunnen doen. Dat is ook de reden
dat ze daar geld mee moeten kunnen verdienen.
Omdat je dat geld nodig hebt om te investeren, om die infrastructuur te kunnen betalen wat je daarvoor nodig hebt. Ja, het is ongelooflijk duur. Gisteren nog heeft Nadella een podcast opgenomen met Kara Swisher. Ja. Waarin die nogmaals herhaalt van we worden altijd geroepen dat we 10 miljard hebben geïnvesteerd. Dat is veel te kort door de bocht. We hebben weliswaar wat kapitaal geïnvesteerd.
Zijn credits in hun Azure cloud infrastructuur.
En wat hij zegt, en heel veel tech support om die cloud infrastructuur op te zetten.
Ja.
OpenAI moet zich alleen maar focussen op die softwarekant en moet zich verder niet druk gaan maken over hoe die harder wordt gemaakt.
Maar dit is dus interessant, want jij zegt weer, en dat blijkt dus uit deze hele case, om zoiets ongelooflijk complex als AI te ontwikkelen is heel veel geld nodig. Je krijgt alleen heel veel geld als je commercieel interessant bent. Taco, jij bent CEO van een techbedrijf. Ja. Dit is een spanningsveld. Want je hebt dus de belangen van je investeerders en jezelf en je medewerkers die misschien niet allemaal met elkaar eens zijn welke kant het op gaat.
En dat zie je continu terugkomen. Dus toen ze dit in 2019 die commerciële tak aankondigden, toen was die feedback er al van, jongens, wat jullie hier doen is dubieus. We hebben natuurlijk al eerder een fallout gezien met Anthropic, want die zijn ook weggegaan door een conflict met Altman, ook vanwege zorgen om safety. En Anthropic heeft ook, moet ik even goed zeggen, een long-term benefit trust opgezet. Dat is ook een soort van constructie waarbij ze niet volledig eigenaar zijn over de board. Ja. Dus die zorgen, het is niet een normaal techbedrijf waar we het hier over hebben.
Want Anthropic is natuurlijk een beetje de tegenhanger geworden, komen zo nog op van OpenAI. Maar je zegt eigenlijk alle grote start-up scale-ups die met AI-ontwikkeling bezig zijn, hebben zo'n gekke constructie nodig om dit te kunnen doen.
Zij zelf zeggen in ieder geval dat ze dit nodig hebben om te kunnen doen. En over het oversight, om daar nog terug te komen, Altman in een van zijn laatste blogposts zegt, we hebben een soort van internationale, globale organisatie nodig die ons controleert. Zoals de International Atomic Agency.
Maar dat is er niet. Ik herhaal even dat de normale constructie, een bedrijf en doing good, safety, dat willen ze in één stoppen bij OpenAI. Dat mislukt. En ook bij Anthropic mislukt dat. Dus je moet het traditioneel, je hebt een commercieel bedrijf en overheden en mensen die en stichtingen die gaan zeggen van pas op, safety first, safety first. En daarom, denk ik ineens, zat Sam Altman natuurlijk het laatste jaar, jongens, reguleer ons. Want intern werkt zoiets niet. Want
het is niet 700 paar handen op elkaar.
Nee,
en
want
de boards
je kosten zijn zo hoog. Je moet wel commercieel. En daarom wil hij dan van doe het dan maar extern. Want intern lukt het niet. Nou, en nu explodeert het. En dit bewijst eigenlijk dat die constructie niet werkt.
Ja, maar het is wel interessant. Daar wilde ik net al even naartoe. Is dat dit dus. Het is bijna. AFAS noemt zichzelf als een soort van de secte uit Leusden. Dit is de overtreffende trap. Hè?
Oh, er zijn zoveel verhalen die echt nergens op slaan.
Oké, dan wil ik het belangrijkste even aanhalen.
Ja, maar dit is dus, het is bijna een soort cult-following.
Ja.
Dat is natuurlijk ook nooit eerder voorgekomen. Dat als je een keer de CEO op straat zet. Ik weet niet of als jij op straat wordt gezet, Taco, dat volledig op een social met social.
Of flinke Twitter-actie krijgen.
Ja, precies. Ja. Nee, maar dat is de belangrijkste ook dan dus even uitpikken.
Een keer, ja.
Want het oude bestuur is nu eruit. Weten we. Alleen Adam D'Angelo blijft over. Terwijl degene die eigenlijk juist achter het eruit zetten van Altman zat, Ilya Sutskever, de chief scientist van OpenAI, en ook een link met Elon Musk heeft, dat we eerst daar dus achter zat. En volgens publiek heeft gezegd, ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Maar dat voelt dus ook sectarisch. Als een soort Judas-kus situatie.
Het is echt een soort van
Maar het is toch ook amateuristisch voor een bedrijf waar we allemaal zo hoog van opgeven?
Ja, en van zulke slimme mensen, hè?
Ja, maar wat gaat er dan mis?
En die Ilya was ook weer kennelijk weer, volgens mij, de getuige op de bruiloft van Greg Brockman, de president, die nu ook weer terugkomt. Het is echt één grote...
Maar dit is dan toch dom, wat er allemaal gaande is.
Het is ongelooflijk dom.
Nou, en onprofessioneel en echt ook een beetje kinderachtig allemaal.
Ondoordacht.
Ondoordacht.
Het is net een echte start-up.
Maar dat is het dan dus, Taco. Het is gewoon een uit de kluiten gewassen start-up. Ja. En dit soort
even
shit
om op Taco,
dus.
Weet je, ik heb toevallig met die Sutskever had ik nog, omdat dit allemaal gebeurde, dacht ik ga even wat podcast met hem luisteren. Dat is echt een wappie. Die gelooft dus echt dat robots ons
existentieel risico.
Ja, dit denkt dat robots ons over.
Want we horen dat Alban af en toe zeggen, maar die is dan gematigd naast een
Sutskever is echt way off, net zoals Elon Musk natuurlijk. Ja. En over het onprofessionele, ik wil heel graag even mijn grote vriendin Helen Toner aanhalen.
Wat voormalig boardmember van OpenAI.
Ik wil dat. Ja, die jonge vrouw, ze komt uit 1992. Die zit dan, weet je, dat is een onderzoekster, een AI-onderzoekster. Een hele mooie alpha, die heel erg vergoed en het allemaal. En die heeft dus een artikel geschreven waar zij ruzie mee kreeg met Sam Altman. Toen heeft hij, want het ging over, dan had ze heel negatief. Ja, we zijn niet veilig genoeg, Sam Altman als CEO zegt, hey, waarom heb je dit gedaan? En toen ging zij dus, die Sutskever ging zij ophitsen. En zo moest hij eruit. Ja. Dat is maar een klein voorbeeldje. Maar het zijn allemaal dit soort onprofessionele, kinderachtige situaties zijn er allemaal ons overkomen.
Het gaat om wat zij wilden, was het vertragen van de ontwikkeling. Dus zij zeggen, laten we nou rustiger aandoen. En Altman zei, nee, we moeten snel zijn, want we moeten de eerste zijn.
Ja,
en
want we moeten commercieel laten zien...
Je kunt maar één keer de eerste zijn. Waarom? Als jij namelijk de eerste bent die dit ontwikkelt, dan kan dat slimme intelligentie kan nieuwe dingen ontwikkelen voor jou. Dus dan blijf je misschien altijd wel...
Je creëert waarde in de perceptie van de investeerders, zodat je je ontwikkelingen kan doortrekken. En al die plannen die ze eerder deze maand aankondigden met eigen GPT's en die met elkaar kunnen uitwisselen en verkopen, dat hadden ze nog niet eens helemaal gerealiseerd.
En dus de vraag, we zijn nu in een soort van rat race met wereldwijd. Ja. En dat gebeurt ook natuurlijk in China. En iedereen wil zo snel mogelijk daar naartoe.
Ja.
En de vraag is dat wel slim?
Klinkt heel als iets om bij uitstek verder over te praten in onze podcast Nexus.
Joe van Buurik en Ben van der Burg.
Want nu praten we door over de op zijn zachtst gezegd opmerkelijke soap bij OpenAI, gezien het plotselinge ontslag van Sam Altman en zijn even verrassende terugkeer met daartussenin de interventie van Microsoft. En daarover gaan we nu doorpraten met onze gasten, AI-watcher Remy Gieling en tech-ondernemer Taco Botser. Want we moeten het dan vooral hebben over Satya Nadella, de CEO van Microsoft. Die was als kippen bij om Altman en zijn rechterhand Greg Brockman in te lijven voor een in-house AI-afdeling. En toen wilde opeens het gros van de 700 OpenAI-medewerkers ook mee als bestuur. Remy, dat voelde als een power move van Nadella.
Ja.
Maar dat het ontslag van Altman überhaupt kon gebeuren en dat Microsoft moest ingrijpen, kun je ook zien als een teken van kwetsbaarheid. Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat hij ik geloof niemand had het zien aankomen allereerst. Dus ook Nadella, ik denk dat
hij... Eén minuut van tevoren is
minuut van tevoren kreeg hij een appje. Ja. Ja. En in die podcast met Kara Swisher is hij daar heel mild over.
Natuurlijk.
Ja, echt zo...
Ja, maar dan of hij...
Zo ongemeend.
Precies, of ongemeend. Of ze hadden wel misschien ergens in hun assessments rekening gehouden met dat dit ooit kon gebeuren en wat ze dan zouden gaan doen.
Nee, hij zegt zelfs in die podcast, ik had eigenlijk helemaal niet, geen idee wie die board was. Ik kende ze eigenlijk helemaal niet. Ik heb ze nooit gesproken.
Ja, maar dat kan toch niet? Je stopt toch geen 12 miljard aan waarde in een bedrijf waarvan je niet weet wat... Dat zou toch nooit gebeuren?
Dat vond ik ook een vrij saillant detail.
Maar dat kan toch helemaal niet?
Nou, dat kan wel.
Ja, nee, oké, het gebeurt.
Het gebeurt.
Maar het is toch bizar dat ook daar Microsoft eigenlijk nalatig is geweest? Of ben ik dan...
Niet alleen Microsoft, ook Sequoia en Thrive.
Allemaal.
En Chris Horowitz.
Hij is die hele podcast heel mild. Op het laatst wordt hij een beetje snarky. Dan zegt hij wel van, ja, dit gaat ons nooit meer overkomen. Dit gaan we nooit meer over ons heen laten komen. Ja. Als er dus weer iets gaat gebeuren, nou, inmiddels weten we, hij gaat toch weer terug.
Ja.
Dan gaan we in ieder geval ervoor zorgen dat we iets van een board seat gaan krijgen. Of wat dan ook. Maar never again.
En je zal me eens zijn dat het bizar is dat Microsoft, zeker sinds die samenwerking met OpenAI wereldkundig hebben gemaakt, heel erg inzet op AI, in Bing en in Microsoft 365 en Copilot. Bijna de hele toekomst van Microsoft staat op, we stoppen er AI in.
En specifiek de AI achter OpenAI.
Ja, de GPT. Ja. Dus, maar dat, wat is dit dan?
Ja, dit is... ik denk dat die... Wat ik vermoed, hè, als je gewoon een beetje naar de relaties kijkt en ook over hoe je hoort hoe die twee over elkaar praten. En ze zijn elkaar ooit een keer tegengekomen op een soort van retraite voor tech-miljardairs. Dat is één keer per
Nadella
jaar.
En Altman,
die zijn aan de praat geraakt. Die konden zich elkaar wel vinden. Het vond het wel leuk. Toen kon het eerste miljard werd overgemaakt. En die twee, je merkt aan alles, dat zijn gewoon echt de best buddies. Ja. Die kunnen het zo goed met elkaar vinden, ondanks ze heel verschillend zijn qua persoonlijkheid.
Dus het maakt helemaal niks uit daar. Dus voor als ze maar samen best buddies kunnen zijn. Ik wil heel graag Taco een vraag stellen. Met Joe had ik een heftige discussie. Is Microsoft nu beter af dat OpenAI nu weer OpenAI is met Sam Altman aan de top? Of dat de Sam Altman clan OpenAI bij Microsoft in-house zou zijn geweest? Wat denk jij?
Volgens de share valuation hadden ze het liever in-house gehad bij Microsoft.
Want dan hebben ze volledige zeggenschap.
Dan hebben ze volledige zeggenschap, precies. Ja. En dan heb je meer controle. En
dan hoef je niet met anderen te delen.
Overigens,
first right is leuk.
Saillant detail, hè, dat Sam Altman is ontslagen via een Google Meets vergadering.
Ja, dat ook nog. Ja. Maar Taco?
En nu moeten ze met MS Teams werken.
Ja, dat ook nog.
Moesten. Haten ze.
Maar ze moeten toch wel echt verschrikkelijk haten, Sam Altman en alle medewerkers, om voor Microsoft te gaan werken. Van de meest hotte start-up in de wereld ga je dan voor een enorme corporate werken. Echt verschrikkelijk.
Dus... Ja, maar je hoeft je nooit meer zorgen te maken over middelen.
Maar,
want Microsoft is zo belangrijk.
Hoeven ze nu ook niet
bij OpenAI. Dus waarom hebben ze dat gedaan? Ik denk de enige reden dat ze dit hebben gedaan was omdat als ze hun eigen bedrijf en een nieuwe start-up zouden beginnen, moesten ze fundraisen, ze moesten een team bij elkaar halen, ze moesten opstarten. En nu hebben ze direct toegang tot alle code, alle API's en de rekenkracht. Ze kunnen meteen door met hun missie.
Ja.
Dat vinden ze toch belangrijker. Dan geven ze dus hun eigen status en hun eigen vrijheid op om voor Microsoft te werken.
En ik stel jou deze vraag, omdat namelijk ook nu zet je het risico bij OpenAI. Als het risico binnen Microsoft zit, dat is gevaarlijk voor Microsoft. Als het, wat jij zegt, misgaat met AI, wat de mogelijkheid is. Nu zet je dat erbuiten, heb je een investering, die ben je daar kwijt. Maar als AI, wat volgens jou kan, de bocht uitvliegt.
Dan maakt het niet uit of OpenAI de bocht uitvliegt of Microsoft de bocht uitvliegt. Dan zijn we screwed.
Ja. Ik vind het wel opvallend hoe weinig we horen van Google en Amazon in dit vlak. Lachen zich wel rot, maar je hoort ze, Microsoft is echt helemaal into die AGI-wereld. Ja, echt, wat hun betreft is het overmorgen al zover.
De nuance die ik even wil aanbrengen. Microsoft probeert natuurlijk allemaal heel erg pragmatisch te brengen en uit te rollen en te commercialiseren. Weet je, die willen heel graag de eerste zijn die elke medewerker en straks ook consument AI in zijn Outlook heeft zitten. Google doet dat al wat langer, ook maar voorzichtiger. We horen ook verhalen over daar. De interne discours over moeten we nou wel of niet doorgaan, wat Taco net zei. Dus overal speelt dit spanningsveld ter discussie, zal ik maar zeggen. Maar dan is het misschien ook niet verwonderlijk dat het zo gaat. Maar ze willen het allemaal dus dat het een beetje op afstand gebeurt. Want als het of eng wordt of als de investering gaat mislukken. Dus dan willen ze het ook. Ja, Google heeft natuurlijk wel een in-house AI-afdeling.
Jazeker.
DeepMind.
Maar DeepMind.
Maar loopt OpenAI dan ook echt voor? Is OpenAI de partij waarmee je dit wilt doen? Zijn die het verst, voor zover we weten?
Ja, wat mij betreft wel. Eerst was het DeepMind. Maar goed, een van de co-founders ook weggegaan. En ik denk dat die een beetje inderdaad. Die zou ook wel heel erg in dat bedrijf, in Google, nu opgeslokt eigenlijk.
Dus eigenlijk bijna in-house geworden.
Ja, ik denk niet dat het bedrijf ten goede is gekomen. En OpenAI, tenminste, Taco, correct me if I'm wrong, denk ik wel dat met het talent wat ze daar hebben werken, en wat er voor nodig is om dit te kunnen bereiken. Ze zeggen zelf ook, wij hebben een missie, wij hebben een ideologie, zeggen ze bijna, dat we dit gaan maken. En ik denk wel dat je dat nodig hebt om er ook te komen.
Ja. En je trekt alle mensen aan. Als jij geniaal bent in dit vakgebied,
Dan wil je werken
voor de partij die dat gaat doen. Dus die 700 mensen bij OpenAI, die zijn onvervangbaar in
Absoluut.
En ze zuigen natuurlijk steeds meer talent naar zich toe.
Ja.
En daarom is de kans dat ze dit gaan lukken, is aannemelijk. En daarom denk ik dat we die discussie over wat gebeurt er als dit lukt, en wat zijn nou de vangrailsen van het Europese. We weten allemaal de Europese Commissie, voordat die met wet en regelgeving.
Ja, nou ja, goed, daar wordt aan gewerkt, wat Ben net zei, ook in de VS inmiddels. Waarom? Met het decreet van Biden.
En ik vind nog steeds, als het lukt, wat is het?
AGI.
Sam Altman heeft daar ooit een keer een interview over gegeven in de New York Times een tijd geleden. Die is eigenlijk een beetje onder de radar gebleven. Vond ik wel gek. Leuk interview.
Wat was de inhoud?
De laatste alinea was eigenlijk alleen echt interessant. Daarin zei hij inderdaad wat hij denkt dat er gaat gebeuren als ze AGI bereiken.
Nou.
Daarin zei hij, we'll be able to capture most of the world's wealth through the creation of AGI. And then we'll redistribute that to the people.
Ja, maar dat is een loze belofte, mogen we ook zeggen. Vind ik. Tot slot dan nog eventjes. Even helemaal terug naar het hier en nu. Want we hebben het vooral over OpenAI de afgelopen 12 maanden. Want ChatGPT was er opeens precies een jaar geleden. Wie had gedacht dat we dan nu dit gesprek zouden voeren? Heeft dat merk nog schade opgelopen? Heeft dat platform schade opgelopen? Of maakt dat nu allemaal niet meer uit?
Nee, ik denk dat geen één consument denkt van ik ga nu overstappen naar.
Nee. Maar gaat er iets veranderen aan wat ChatGPT doet en gaat doen en... Of maakt.
Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat het sneller gaat zelfs nu. Omdat het nu puur commercieel is, Taco, wat jij zegt. De safety punt is nu minder belangrijk. Want die mensen zijn eruit.
Ja, wat denk jij?
Ja, we hebben net een echte 30 minuten geleden gehoord, hè, dat Sam Altman terug is. Dus wij zijn nog steeds aan het processen.
Ja,
als de safety's off zijn, dan kan het sneller gaan.
Ja.
Ja, is dat goed? Ik weet het niet. Die ene fan van Quora. Die zit er nog steeds. Hè?
Ja, en die Angelo. Die blijft nog steeds in het bestuur zitten.
Die maakt zich voor mij ook wel redelijke zorgen.
Maar die mag dus toch wel aanblijven. Om een beetje gewicht
En dat vind ik wel opvallend. Weet je, ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, je moet allemaal op flikkeren. Maar dat hebben ze dus niet gedaan.
Nee.
Dus
maar de twee boardmembers die echt het meest tegen waren, die zijn eruit.
Ja.
Met drie zelfs, ook natuurlijk die Sutskiffers.
Ja, maar ik denk niet dat het. Ik denk dat het inderdaad even snel of zo niet sneller gaat.
Ja, nou dat gaan we dus dan merken. In ieder geval gefeliciteerd, ChatGPT, met je een jaar bestaan.
Dankjewel, ChatGPT.
En het voortbestaan van. Precies, het voortbestaan van OpenAI. Dat hebben we nu in ieder geval besproken met Remy Gieling, oprichter van kennisplatform AI.nl. En Taco Potsen, CEO van techbedrijf Open Social. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd beluisteren als podcast op elk bekend platform. Abonneer je daar ook op BNR Digitaal als podcast en beoordeel ons. Dat vinden we fijn. Doe dat ook met de technoloog. Waar gaat het deze week over, Ben?
Stemmen.
Natuurlijk!
Ja, dat gaat over dat stemmen. Dat het veilig kan. Ja, met een potlood, hartstikke veilig,
hartstikke
niet digitaal.
Goed. Niks met computers. Wel veel computers in onze podcast BNR Nexus. Ik noemde hem al, waar we uiteraard volop doorpraten over OpenAI. En blijven op de hoogte van het laatste nieuws over OpenAI en ook andere tech-onderwerpen in het tech-update 2 keer per dag. Dus natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik graag namens onze hele tech-redactie. Tot volgende week. Dag.
Hoi.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.